En hij die op de troon zat, zei: zie, ik maak alles nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei tot mij: ze zijn gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Tot zover lezen we voorlopig. Uiteraard heb ik traditiegetrouw eerst weer een bezoek gebracht bij mijn Turkse vriend, waar ik een rap tot mij genomen heb, want je moet steeds vroeger van huis om op een redelijke tijd in Vlaardingen te komen. Dat ligt niet aan jullie. Dat ligt in eerste plaats aan het onweer dat er op een heleboel plaatsen was en ook aan de file. Maar we zijn er weer gekomen en hij vroeg: waar gaat het vanavond over? Hij is een moslimvriend, maar hij is wel altijd erg geïnteresseerd. Ik zei: het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het was even stil en hij was mijn frietjes aan het bakken en kwam even later naar mij toe en hij zegt: wat is dat? Nieuwe hemel, nieuwe aarde? Waar gaat dat over? Ik zeg: hoezo? Jullie moslims geloven toch ook een keer dat het met deze wereld allemaal goed komt? Ja, zei hij, wij geloven dat als je sterft, dan ga je of naar de hemel of naar de hel. En ik zeg: maar wat wordt er dan van deze aarde uiteindelijk? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo precies, zei hij. En toen dacht ik: hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat ongelooflijk veel christenen ook zouden zeggen. De toekomstverwachting van heel veel christenen, die zou je op een vingernagel kunnen schrijven. Als je sterft, dan ga je naar de hemel als je de Heer Jezus toebehoort en anders ga je verloren. Klaar. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Daar gaat het over. Zo was het al in de middeleeuwen bij de katholieken, ook net zo. Het was bij John Bunyan zo in zijn christenreis. Uiteindelijk komt Christiaan bij de doodsrivier, aan de overkant ligt het Nieuwe Jeruzalem, en als je sterft, dan kom je daar aan, klaar. En als je dan vraagt: ja, maar wacht even, de Heer Jezus komt toch terug? Ja, maar dat is helemaal het eind van de tijden, dus dat is per definitie ver weg. Terwijl natuurlijk op een dag is het gewoon de dag voor het einde van de tijden, nietwaar? Maar nee, in de optiek van de mens is dat ver weg. Uiteindelijk moeten we allemaal sterven, terwijl een christen dat natuurlijk nooit mag zeggen. Die hoort met Paulus te zeggen: wij de levenden die achterblijven tot de komst des Heren. Nee, wij gaan allen sterven en dan komt het er maar op aan of je naar de hemel of naar de hel gaat. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf best belangrijk. Maar het is frappant dat in het Nieuwe Testament je nooit leest over mensen wier verwachting het is dat ze straks naar de hemel gaan. Alsof het daar in hun leven om draait. En dat is eerst in het katholicisme en later in het protestantisme helemaal anders geworden. En ook bij veel evangelische christen is het al niet veel beter. In het Nieuwe Testament, daar hebben we het vorige avond ook over gehad. In het Nieuwe Testament gaat het bij de toekomstverwachting altijd om de komst van de Heer Jezus en de vestiging van zijn rijk. Daarom zijn wij mensen die niet op de dood zitten te wachten, maar wij verwachten onze koning in heerlijkheid. En als het Messiaanse Rijk gevestigd zal worden bij de komst van de Heer Jezus, dan weten wij uit Openbaring 20, daar hebben we het een vorige keer over gehad, dat dat maar beperkt in tijd zal zijn. Of het nou letterlijk 1000 jaar of figuurlijk 1000 jaren zijn, dat maakt niet veel uit. Het gaat erom dat het een beperkte tijd is. 1000 jaar is altijd nog een heel eind, maar toch. Maar toch, er komt een keer een eind aan. Want ook het Messiaanse Rijk is nog niet de volkomenheid. Daar gaan we nou niet op terugkomen, maar je leest dan over het gericht van God dat elke ochtend uitgaat om overal haarden van eventuele rebellie de kop in te drukken. De 100-jarige zal door de vloek getroffen worden. En allerlei andere plaatsen die daarheen wijzen dat in het Messiaanse Rijk weliswaar vrede en gerechtigheid op aarde zullen heersen, maar de zonde is nog niet uit de kosmos verwijderd. Als Johannes de Doper zegt in Johannes 1 vers 29, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan is de grondslag daarvoor wel op het kruis gelegd. Maar die zonde, dat is die smet, die boze macht in deze kosmos, die is nog steeds niet uit de wereld weggenomen. En aan het begin van het Messiaanse Rijk is die ook nog niet weggenomen. Die wordt pas weggenomen aan het einde daarvan. Wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Daarvan lezen wij, dat zullen we denk ik straks nog zien als we tijd hebben in 2 Petrus 3, dat dan gerechtigheid op aarde zal wonen. Niet meer zal regeren om constant toch nog mogelijke rebellie de kop in te drukken. Daar zal de gerechtigheid wonen. Want daar zullen alleen maar opgestaande heiligen met hun verheerlijk lichaam zijn, die geen zondige natuur meer hebben, waar alles volmaakt tot eer van God zal zijn. De oude kerkvaders die wisten het al, na de 6 dagen van de wereldgeschiedenis, ze dachten dan aan de scheppingsweek, volgt de 7e dag en die 7e dag is de Sabbatdag. Die Sabbat, dat is het Messiaanse Rijk. Maar na die 7e dag komt er een 8e dag. Die eigenlijk tegelijkertijd een eerste dag is en er komt ook nooit meer een andere dag. In 2 Petrus 3 wordt die dag genoemd de dag der eeuwigheid. En ook de dag Gods. Het Messiaanse Rijk is het Rijk waar alle lijnen van de geschiedenis op uitlopen. De lijn van Israëls geschiedenis komt daar tot zijn hoogtepunt. De omgang van God met de volkerenwereld zal daar zijn hoogtepunt bereiken als de volkeren aan die vrede en de gerechtigheid van het Messiaanse Rijk deel zullen krijgen. Alles komt daar bij elkaar, zoals Paulus het zegt in Efeziërs 1 over Gods plan om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd samen te brengen, namelijk in Christus. Dat is de 7e dag. Zoals de Sabbatdag de laatste dag van de week is waar alle dagen als het ware naartoe werken. Maar daarop volgt een 8e dag, oftewel de 1e dag. Dat is die dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou staat het hier heel kras. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En we lezen al eerder in dit boek dat aarde en hemel wegvluchten. Daar moet ik eens even met u over hebben. Want ik leg u een vraag voor. U hoeft die niet in het openbaar te beantwoorden, maar u moet er wel even over nadenken. Er zijn twee mogelijkheden, zou u denken. De ene mogelijkheid is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat betekent gewoon een totaal nieuwe schepping van God. Die oude schepping is bedorven door de zonde en door de Satan. Daar is niets goeds mee te beginnen. En wat doet God? Hij schept gewoon een heel nieuwe hemel en een heel nieuwe aarde. De hemel is hier niet de woonplaats van God, hoor. En dat is ook niet de hemelse gewesten. De hemel en de aarde is net als in Genesis 1 vers 1 gewoon een aanduiding voor de hele geschapen werkelijkheid. De kosmos, zoals we dat noemen. Het universum. Dus nieuwe hemel en een nieuwe aarde betekent gewoon, na Genesis 1 vers 1, toen de oude hemel en de aarde geschapen werden, dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Nou, ik herhaal mijn vraag. Betekent dat nu dat God een heel nieuwe wereld zal scheppen? Of betekent het, zoals andere christenen denken, dat God die oude wereld zal repareren? Restaureren, net hoe je het zeggen wilt. Dat zal zeer grondig zijn, zo grondig dat het een totaal nieuwe wereld zal lijken, maar het is toch een reparatie van die oude wereld. Met andere woorden, uiteindelijk keert de wereld weer terug naar de toestand van Genesis 1 en 2. De toestand van voor de zondeval. Alles wordt weer hersteld en het zal weer zijn als van ouds. Nou, ik kijk u even aan, u mag daar eventjes over nadenken. En dan gaan we nu een referendum daarover houden. Steek uw hand op als u denkt dat het eerste de juiste benadering is. God schept een totaal nieuwe wereld. En dan nu, wie zegt nee, het is het tweede. Het is het grote herstel van de wereld. De wederherstelling van alle dingen, zoals Petrus dat noemt in Handelingen 3. Nou, ik denk dat het aantal voorstemmers ongeveer 2 keer zo sterk is. Het stemmen is voor het eerste 2 keer zoveel als voor het tweede. Ongeveer net als het referendum van de vorige week. En nu heb ik een ontknoping voor u. U hebt het allebei mis. Als jullie mij beter gekend zouden hebben, dan weet je dat je daar nooit in moet trappen. Want het is allebei fout. Ik ben natuurlijk heel eigenwijs, want u hoeft het helemaal niet met me eens te zijn. U mag rustig aan uw eindje vasthouden. Maar geef mij even een kans om een paar goede argumenten te noemen. Als die eerste groep, dat waren er toch heel wat, gelijk had, dan zou de duivel toch een beetje zijn zin gekregen hebben. Hij zou die oude wereld te gronden hebben gericht en dat zou nog gelukt zijn ook. En de enige manier waarop God daarop weet te reageren, dat is om dan in armoede maar een nieuwe wereld te scheppen. Zou dat denkbaar zijn? Dat Satan het werk van God zo grondig kan vernielen dat God gewoon iets heel nieuws moet scheppen? Nou, dat vraag ik aan die eerste groep. Maar met die tweede groep heb ik ook een appeltje te schillen. Zou het nou werkelijk denkbaar zijn dat de mens in 5 minuten ten val komt, alles bederft en dat God vervolgens 1000 jaren nodig heeft om alles weer op orde te brengen en te herstellen, zoals was in Genesis 2, met het risico dat die wereld opnieuw in de zonde zou kunnen vallen en het dus allemaal weer opnieuw moet gebeuren? Nee, begrijpt u nou waarom ik zeg, het is eigenlijk allebei niet het ware. Ik zou eerder zeggen, er is iets tussenin. En dat is natuurlijk vaak zo in het leven. Hè? Als je 2 extreme standpunten hebt, dan is het vaak iets dat er tussenin ligt. Het is niet totaal iets nieuws, alsof dat oude van nul en geen allerlei waarde is. Het is ook niet een terugje naar het begin. Het is een verheffing van de schepping. Het is deze schepping die door God hersteld wordt, maar zo hersteld dat we niet een cirkel krijgen waarbij het aan het einde weer zo is dat we helemaal weer terug zijn bij het begin. Het is meer een spiraal. Aan het einde horen we inderdaad weer over de boom des levens in Openbaring 22, net als in Genesis 2. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten. We horen daarover het paradijs van God in het laatste Bijbelboek, zoals je dat ook in het eerste Bijbelboek vindt. Maar het is een spiraal. We zijn op een veel hoger niveau aangekomen. Zo hoog dat een nieuwe zondeval zelfs niet eens meer mogelijk is. Het is deze schepping, maar die verheven wordt door Gods toedoen tot een hoger niveau. En het is ook niet een totale vervanging, want de duivel zal het niet voor elkaar krijgen om Gods werk tot in eeuwigheid kapot te maken. God zal die wereld bevrijden uit de klauwen van de Satan en van de zonde en de dood. Maar dat zal zo nieuw zijn dat de Bijbel die beeldspraak kan gebruiken, waardoor het net lijkt alsof die eerste groep toch gelijk heeft. De beeldspraak kan gebruiken van het wegvluchten van deze oude hemel en de oude aarde. En er komt iets totaal nieuws voor in de plaats. Ja, totaal nieuw, maar het is geen vervangende auto. Het is een auto die zo ongelooflijk mooi hersteld is dat je die oude niet meer terugkent. Maar het is nog steeds dezelfde auto. Daarom zeg ik, het is de verheffing. Nou zou je de vraag kunnen stellen, en noem het maar kort, ik heb er een boekje over geschreven. Ik was eerst bang dat het er niet bij was, maar ik zag dat ik er toch een paar exemplaren van had. Het boekje heet Meer dan redding alleen. Meer dan redding alleen. En dat gaat eigenlijk vooral over dat wat ik u nu wil vertellen. Want je zou je kunnen afvragen, waarvoor is dat nou nodig geweest? Dat God in 1000 jaren op weg gaat naar de verheffing van die eerste schepping. Waarom heeft hij die eerste schepping niet meteen goed gemaakt? Waarom heeft hij die eerste schepping niet meteen gebracht op dat niveau waar we na 1000 jaren eindelijk zullen aankomen? Waarom heeft hij niet meteen die wereld geschapen die uiteindelijk bereikt wordt als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde aanbreken? Dat is een hele goede vraag. En het antwoord dat al eeuwen en eeuwen lang gegeven is, ik vertel u niks nieuws, maar voor sommigen is het misschien wel nieuw en verhelderend. Het antwoord is dat God een wereld wilde scheppen waar mensen hem vrijwillig zouden liefhebben. Mensen geschapen naar zijn beeld. Mensen die niet geprogrammeerd worden om God lief te hebben, maar die dat doen uit eigen vrije beweging, met vreugde in het hart. En dat kan alleen, ook bij God, als je daarbij het risico durft te nemen dat die mens eventueel God de rug toekeert. Als je ervoor kiest om met iemand te trouwen die jou vrijwillig lief heeft en niet gedwongen, niet omdat iemand met een kastje op zijn rug daarvoor geprogrammeerd is. Als je vrijwillig bemind wil worden, dan moet je ook het risico aandurven dat zo iemand er op een gegeven moment genoeg van heeft. Of huichelachtig zegt jou lief te hebben. Dat is wat God gedaan heeft. En de mens inderdaad heeft God de rug toegekeerd op de influistering van de duivel. Nu is het erg belangrijk. Ik heb ook boeken meegenomen over de Heidelbergse catechismus. Ik heb groot nieuws trouwens. Ik heb gisteren vernomen dat die ook in het Arabisch vertaald gaat worden. Zodat u aan alle Marokkaanse vrienden straks een exemplaar in het Arabisch zult kunnen aanbieden. En wie weet wat voor talen er allemaal nog meer volgen. Maar in de Heidelbergen staat dat Adam en Eva voor de zondeval heilig en rechtvaardig waren. Nou, het meeste vond ik allemaal schitterend, maar er zijn een paar dingen, daar moest ik wel een kanttekening bij plaatsen, dat is dit ook. Als dat zo waar zou zijn, dan zouden we inderdaad alleen maar reparatie hebben. De mens werd door de zondeval onheilig en onrechtvaardig en aan het einde van de geschiedenis is die weer wat hij aan het begin was, heilig en rechtvaardig. Dat geloof ik niet. De mens was in het begin onschuldig, als een pasgeboren baby. Maar als je hem gevraagd had, wat is heilig, dan had hij het antwoord niet geweten. Als je gevraagd had, wat is rechtvaardig, had hij het antwoord niet geweten. Denk erom, de boom van de kennis van goed en kwaad was de kennis van goed en kwaad. Adam en Eva kenden het kwaad nog niet, maar ze kenden het goede ook niet. Ze hadden er zelfs geen flauw benul van. Als de kinderbijbel zegt dat Adam en Eva zo gelukkig waren in het paradijs, dan denk ik dat ze zelf daarvan zeer verbaasd zouden geweest zijn. Geluk, zeggen ze, wat is dat? Weet het niet. Wij weten wat geluk is. Daar hebben we ook duizenden jaren over gedaan. Doordat wij zo vertrouwd zijn geweest met ongeluk. Wij weten wat heilig is. Doordat we zo vertrouwd zijn geraakt met onheiligheid, ook in ons eigen leven. Wij weten wat rechtvaardigheid is, omdat we zo vertrouwd zijn geraakt met ongerechtigheid, ook in ons eigen leven. En het lijkt erop, hoeveel vragen dat ook met zich mee mogen brengen, nou, dat zal ik dan straks wel over me heen laten komen. Maar het lijkt erop dat er maar één manier is om uiteindelijk bij die hemel en die aarde aan te komen zoals God die in de planning had. Namelijk via de moeilijke weg. Die onschuldige mens had die lange, lange weg nodig om te leren wat heiligheid en gerechtigheid is. En een heleboel mensen leren het nooit en die vallen af. Dat is niet Gods schuld, dat is hun eigen schuld. Maar er zijn er velen die het uiteindelijk wel leren. Het is heel frappant hier in Openbaring 21. Dat een van de belangrijkste kenmerken van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Dat God zelf de tranen van hun ogen zal afwissen. Zoveel mensen zullen er aankomen met groot verdriet. De dood zal er niet meer zijn. Het is toch wat dat hier vooral verteld wordt dat er niet meer zal zijn. Misschien is dat gewoon omdat wij ons die nieuwe wereld helemaal niet kunnen voorstellen. Zoals je aan een blinde niet kunt uitleggen wat kleurentelevisie is. Zo valt het ons niet uit te leggen. We horen er bijna niets over. Een paar dingen. Maar we horen vooral wat er niet meer is. Geen dood meer. Geen rouw meer. Geen geschrei. Geen pijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Die oude wereld. Dat is het gevolg van de zondeval, dat is waar, al die dood en pijn en geschrei. Maar het lijkt ook wel een ontwikkelingsproces waar we doorheen moeten gaan. Niemand van ons kan zijn kinderen voor pijn en gehuil bewaren. Je moet het niet eens willen. Stel je de ouders voor die zou zeggen, wij leren onze kinderen niet lopen, want dat betekent dat ze ook zullen vallen en dat willen we onze kinderen niet aandoen. Nou, dat zouden we allemaal een grote flauwekul vinden. Want dat leren lopen is veel belangrijker dan die paar keer dat die kinderen daarbij zullen vallen. Dat nemen we op de koop toe. Het gaat niet zonder vallen. Maar liever dat dan dat ze nooit zouden leren lopen. En je krijgt verreweg, de meeste mensen kunnen ook geen goed gebit onderhouden als je niet af en toe naar de tandarts moet gaan. Nou, daar zit niemand van ons zich op te verheugen. Dat hoort niet tot de leuke dingen van het leven. Hoewel wij een bijzonder aardige tandarts hebben, dat is dan de enige positieve. Maar ja, als die met die boer begint, dan is dat aardig, helpt ook niet veel meer. Je kunt niet heel veel goede dingen bereiken als je niet bereid bent pijn te lijden. Maar deze wereld lijdt al eeuwen en eeuwen pijn. Maar ze is op weg naar een wereld, althans voor degenen die voor God gekozen hebben, voor de Heer Jezus. Er is een wereld waarin er geen pijn meer zal zijn. Wat er wel zal zijn, wordt maar weinig over verteld. En wat er over verteld wordt, is allemaal beeldspraak. Ik zal het direct vertellen. Maar dit, er zal geen pijn meer zijn, er zal geen dood meer zijn. We hoeven nooit meer afscheid te nemen. Er zal geen geween meer zijn. Er zullen geen verdrietige mensen zijn. De tranen zullen van de ogen worden afgewist. En misschien betekent dat nog niet eens dat we hier op aarde zoveel gehuild hebben. Alsof we met betraande ogen bovenaan komen. Misschien betekent het veel eer dat velen van ons van kinds af aan geleerd hebben dat je flink moet zijn. En vooral de jongens, jongens huilen niet. Flink zijn, dapper zijn, stoer zijn, sterk zijn, tanden op elkaar. Laat je niet kisten door het leven. Totdat je boven bij vader aankomt en je kijkt in zijn liefdevol gezicht. En dan pas komen al die tranen die je hier op aarde veel te weinig geweend hebt. Zoals een kind dat zich op de duim slaat en ontzettend pijn heeft, maar vecht tegen de tranen. En daarin slaagt ook, want het is een dapper kind. Totdat het ineens moeder gewaar wordt. En dan rent het de moeder af en dan stromen die tranen vrijelijk. Zou het zo niet kunnen zijn? Dat vele, vele christenen boven pas als ze in de armen van de vader zijn aangekomen, die tranen zullen wenen die ze hier op aarde nooit geweend hebben. Treffend, niet waar? Die negatieve dingen waar het hier over gaat. Wat is het positieve? Maar het is beeldspraak. Maar toch. De tabernakel van God. Eerst het heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Nou, dat weten we uit Openbaring 17. Dat is de nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem. Dat is de bruid van het Lam. Wij zullen niet wandelen op straten van goud. Wij zijn die straten van goud. Wij zijn die nieuwe stad. Als je dat per se wil, we zijn ook de bewoners van die stad. Maar we zijn eigenlijk gewoon die nieuwe stad. Het nieuwe Jeruzalem, dat is niet de hemel. Daar heb je het nou weer. Mensen kunnen alleen maar denken in termen van hemel of hel. Nee, het nieuwe Jeruzalem, dat zijn wij. Dat is de bruid van het Lam, zegt de Openbaring 17 uitdrukkelijk. Dus wie woont daar op die nieuwe aarde? De bruid van het Lam. Ze komt ook uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd. Nou, dat is toch mooi, nietwaar? Want de bruiloft heeft al 1000 jaar geleden plaatsgevonden. Nou, laten we nou eerlijk zeggen, mannen. Wiens vrouw ziet er nou nog net zo mooi uit als op de dag van de bruiloft? Laten we nou even gewoon eerlijk de dingen onder ogen zien. Ik zie niemand reageren. Maar hier... Ja, jij bent nog maar net getrouwd, dat telt niet mee. Maar deze is 1000 jaar oud, die bruid. 1000 jaar. Als je aan ze vraagt, hoe lang zijn jullie al getrouwd? Dan kan deze bruid zeggen, nou, dat is zo'n 1000 jaar. En ze ziet er nog steeds even prachtig uit. Zonder vlek en zonder rimpels. Schitterend. Schitterend. Voor altijd ziet ze eruit als een bruid die voor haar man versierd is. Maar dan andere beeldspraak. De tabernakel van God is bij de mensen. Nou, dat snap je natuurlijk alleen maar als je de beelden van het Oude Testament kent. Zo gauw Israël uitgeleid is uit Egypte en ze zijn in de woestijn aangekomen bij de berg Horeb, dan geeft God daar eerst de 10 geboden, maar dan laat hij Mozes bij zich komen op de berg. En het eerste wat hij tegen Mozes zegt is, ik wil bij dat volk komen wonen. Dat gaat niet zomaar. Daar heeft God een eigen tent voor nodig. Heel Israël woont in tenten en de Heere God zegt, ik wil ook een tent. En omdat hij de Heere God is, is dat natuurlijk een heel mooie tent. Maar wel een tent. Met gouden opstaande planken en daar overheen tentdoeken van verschillend materiaal. Dus je kijkt opzij tegen het goud aan, je kijkt naar boven naar dat linnen met die 4 prachtige kleuren daarin geweven. Of drie, met dat linnen erbij zijn het er vier. En beneden onder je voeten het zand. Ik was pas in een synagoge. Heel mooi en heel oud. De oudste synagoge van het westelijk halfrond die nog steeds gebruikt wordt. Namelijk op Curaçao. En op de bodem lag alleen maar zand. Dus niet een vloer bestrooid met zand. Nee, gewoon het zand. De grond. Prachtige synagoge en de grond zand. En ze legden uit, dat was om een imitatie te vormen van de tabernakel van God in de woestijn. Eigenlijk de hele synagoge, daar heb je ook een ark, de Aron. Die ark waar de rollen in bewaard worden, maar die heet ark. Daar is een bima, dat is eigenlijk de overeenkomst met het altaar. Dat is waar de wet wordt voorgelezen. Er zijn allerlei herinneringen. Maar toen God een volk verlost had uit Egypte, toen zei ik wil bij dat volk komen wonen in een tent. Die tent verhulde aan de ene kant. Want God woonde daar in donkerheid. Niemand kon dichtbij komen, behalve de hoge priester, eenmaal in het jaar. En dan waren ze nog doodsbenauwd dat hij zou omkomen in de heilige tegenwoordigheid van God. Waar de Shechina, de heilige wolkolom, rust, die de tegenwoordigheid van God uitbeelde. Maar aan de andere kant was God heel dichtbij. Heel dichtbij. Efraïm en Manasse en wie is de derde? In Psalm 80, daarvan lees je dat, dat God vlak bij hen woonde. Want zij waren de drie stammen, die het dichtste, Benjamin, die het dichtste bij de tabernakel waren. En vooral bij het heilige der heiligen. Je kon bijna aanraken. Daar woont de Heere God. Verborgen en tegelijkertijd heel dichtbij. Dat is het eerste waar God over spreekt. Al die offers en zo die ingesteld moesten worden, komen allemaal later. Het eerste is Gods verlangen. En dat verlangen is er nog steeds. Vanaf dat er een verlost volk is, hoor je over God die wil wonen bij mensen. Je leest nooit dat God woonde bij individuele gelovigen, zoals hij woonde bij Abraham, dat lees je niet. Bij Isaac, bij Jacob, nee. Hij woonde in het midden van het volk. En later natuurlijk in de tempel van Jeruzalem. Nog steeds te midden van het volk. En heel vaak ging dat weer mis. Die tabernakel is uiteindelijk verwoest door de Filistijnen. De tempel, de eerste tempel is verwoest door de Babyloniërs. De tweede tempel is verwoest door de Romeinen. En dat was altijd de schuld van het volk. Het was altijd maar weer voor een tijd. En dan ging het weer mis. En nu is Israël al bijna 2000 jaar zonder tempel. En hier lezen we dat God zegt, er komt een tijd. Op die nieuwe aarde, dan zal zijn tabernakel bij de mensen zijn. God zelf zal te midden van hen wonen. En er staat er echt zo'n oud-testamentische taal. Hij zal bij hen wonen, ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Prachtig. Dat is de ideale toestand, zoals God het van begin af aan van plan was bij zijn volk Israël, maar het ging zo vaak mis. Zo zal het straks zijn bij alle mensen die deel mogen hebben aan deze nieuwe wereld en die God toebehoren. Alle dingen worden nieuw gemaakt met de ene uitzondering, die hebben we niet gelezen in vers 8. Dat zijn degenen die belanden in de poel van vuur. Dat zijn degenen die in feite tegen God gezegd hebben, wij willen aan die nieuwe wereld helemaal geen deel hebben. Dat kun je haast niet voorstellen. Maar het gros van de mensen in deze wereld zegt nog altijd, wij willen aan deze nieuwe wereld helemaal geen deel hebben. Wij willen God niet in ons leven. Voor die mensen zou het ook vreselijk zijn om op die nieuwe aarde te wonen, waar alles tot eer van God is, alles in overeenstemming met zijn heiligheid, waar hij zelf te midden van het volk woont, waar alle harten naar hem uitgaan, waar het allemaal om hem draait. Dat zou voor dat soort mensen vreselijk zijn. God heeft voor die mensen een plaats bereid waar hij als het ware tegen hen zegt, hier zullen jullie tot in eeuwigheid geen last van me hebben. Hij zegt dat tegen de mensen die hun hele leven gezegd hebben, mijn wil geschieden. Tegen die mensen zegt God uiteindelijk, jullie wil geschieden. Maar dan zul je ook ondervinden wat dat betekent. Maar zoals C.S. Lewis ergens geschreven heeft, voor die mensen zal de deur in de hel aan de binnenkant op slot zitten. Daarmee bedoelde hij Dat is natuurlijk zelf verzonnen, maar het maakt wel iets moois duidelijk. Hij bedoelde ermee, als die mensen eruit zouden willen, zouden ze dat kunnen. De sleutel zit in de binnenkant. Maar ze willen niet. Want daarbuiten is alles tot eer van God. En ze willen nog liever de verschrikkingen van de hel verduren dan in zo'n plaats te zijn. Denk daar niet negatief over. Als je bij de hemel denkt, ook bij die nieuwe hemel en aarde, denk aan een soort lui lekker land. Waar alle kinderen wel graag zouden willen zijn en alle grote mensen ook. Als je alleen maar denkt zoals de hemel eruit ziet volgens de moslimtraditie. Waar Allah bijna geen plaats heeft, maar waar het allemaal gaat om aardse geneugten. Ja, dan wil iedereen daar uiteindelijk wel zijn, zelfs de grootste goddeloze. Maar zo wordt er in de Bijbel nooit gesproken over de plaats waar God woont in de heerlijkheid, in de nu nog onzichtbare heerlijkheid. Die heerlijkheid die je daar vindt, is de heerlijkheid van God zelf. Verder niks. Als God er niet zou zijn, dan zou die plaats totaal niet meer heerlijk zijn, want plaatsen hebben nooit heerlijkheid in de Bijbel. De heerlijkheid van de tabernakel was de heerlijkheid van God die er woonde. De heerlijkheid van de tempel was de heerlijkheid van God die er woonde. De heerlijkheid van de hemel is dat God er is. Als God er niet meer zou zijn, dan zou de hemel niet meer heerlijk zijn. Want plaatsen hebben geen heerlijkheid van zichzelf. Je moet je dus niet voorstellen dat dat een schitterend paleis is waar alles prachtig is. Waar je eigenlijk de hele koning niet hoeft te zien. Je hebt wel eens van die paleizen die voor de toeristen worden opengesteld. Buckingham Palace ook, dat brengt wat geld in het laadje voor de koninklijke familie. Want het onderhoud van die gebouwen is toch heel duur. Nou, zo ben ik ook eens een keer in het paleis in Monaco geweest. Maar je moet niet denken dat je de prinselijke familie te zien krijgt, natuurlijk niet. Hoeft ook niet, want dat gebouw is mooi genoeg van zichzelf. Dat zijn echt gebouwen die mooi en prachtig en zijn van zichzelf. Daar heb je de koning niet voor nodig. Huis ten Bosch moet ook geweldig zijn. Ik heb de kans gemist om daar te gaan kijken. Maar zo is het in de hemel niet. De hemel is niet een plaats waar God, als hij toevallig een keer afwezig is, toeristen toelaat om eens te kijken hoe mooi het er is. Want als God er niet is, is het totaal niet mooi. De heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is de heerlijkheid van God. Hij is tussen de mensen aanwezig. Daarom zeg ik, het is voor de goddeloze geen aantrekkelijke plaats. Want die plaats heeft van zichzelf helemaal niets bijzonders. Het is dat de heerlijkheid van God er is. En daar willen ze nou juist niets mee te maken hebben. Het is een heerlijke plaats vanwege de heerlijkheid van God. Nou, zou je nou eens met me mee willen gaan naar 1 Korinthe 15? Dat is de tweede belangrijke plaats die daarover spreekt. Wie gaat er over de aanvullende watervoorraden? Dat komt als je bij de Turk gaat eten. Dan heb je extra dorst na afloop. Dankjewel Jan-Willem. Verder geen kwaad woord over mijn vriend de Turk. 1 Korinthe 15. En ik vraag jullie met me mee te lezen vanaf vers 23... Dat gaat over de opstanding. Ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna is het einde wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Want hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Want, komt er een citaat uit Psalm 8... Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Maar wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alles onderworpen heeft. Opdat God alles in alles zal zijn. Nou, hier vind je niet de uitdrukking nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar het is wel precies waar het over gaat. En ik denk dat je deze verzen alleen maar goed kunt begrijpen als je ze legt naast Openbaring 20 en 21. U weet het, Openbaring 19 gaat het over de wederkomst van Christus. In Openbaring 20 gaat het over de 1000 jaren dat hij zal regeren met de zijnen. En in Openbaring 21 gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Welnu, als Christus terugkomt, dan zullen de zijnen opstaan. Daarover gaat vers 23. Dat is de opstanding van de gelovigen. Ik las vandaag, ik noem maar geen namen, maar het is een redelijk bekend figuur van iemand die logend dat gelovigen ook nog zullen opstaan uit de dood. Want hij zegt heel 1 Korinthe 15 spreekt nergens over onze opstanding. Nou, dan moet je toch echt naar een van de grote brillenmaatschappijen, want dan is er iets met je zienvermogen niet in orde. Hier staat het gewoon. Eerst Christus, de eersteling, daarna zullen zij opstaan die van Christus zijn bij zijn komst. Maar dan komen die 1000 jaren. Dus dat als er staat in vers 24, daarna is het einde, dan zijn we 1000 jaar verder als je dat Openbaring 20 daarnaast legt. Want dan zal hij dat koninkrijk dat hij bij zijn wederkomst ontvangen heeft aan God de Vader overgeven. Wanneer hij alle overheid en kracht en gezag teniet gedaan heeft. Want hij moet regeren. Ja, Christus heeft wel gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar je kunt niet zeggen dat wij vandaag onder de Christus regering leven. Met alle respect, dan hebben de orthodoxe Joden groot gelijk. Als dit de regering van de Messias moet voorstellen, nou, dan kan Jezus nooit de Messias zijn. Want het is nog steeds een even grote troep op aarde als het 2000 jaar geleden was. Dit is niet de Christus regering. Als de Heer Jezus terugkomt, dan aanvaardt hij zijn Christusregering. Dat is wat we noemen het Messiaanse Rijk. En hij zal regeren, staat hier, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Nou, Openbaring 20 laat zien, die laatste vijanden, dat is pas na de 1000 jaren, als de duivel nog weer een ogenblik wordt losgelaten en dan opnieuw een groot deel van de mensheid weer weet te verleiden om God opnieuw af te zweren. Verschrikkelijk. Maar dan is het ook gauw met die mensen afgelopen. Dan is het oordeel voor de grote witte troon over al de doden die dan nog moeten opstaan. Dat zijn de ongelovigen. En dan staat er dat de dood en het dodenrijk in de poel des vuurs worden geworpen. En dat staat hier ook zo in vers 26. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Nou, dat staat precies zo beschreven in Openbaring 20. Als het oordeel over de ongelovig gestorvenen ook voltrokken is, ze zijn geworpen in de poel des vuurs, dan staat er dat ook de dood, de fysieke, lichamelijke dood, er komt een eind aan. En ook het dodenrijk, want er is dan niemand meer. Alle doden zijn opgestaan uit dat dodenrijk en ze zijn met lichaam en ziel geworpen in de hel. Dan zal de dood en het dodenrijk ook teniet gedaan worden. Want, en dan komt dat citaat, zei ik u al, uit Psalm 8, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Nou, dat zal pas zichtbaar zijn in het Messiaanse Rijk. Hebreeën 2 citeert hetzelfde vers en zegt dan, maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Nee, hij regeert ook nog niet in die zin. We hebben nog te maken met de algemene godsregering door alle eeuwen heen. Maar de Heer Jezus zal zichtbaar zijn regering uitoefenen vanaf dat hij is teruggekeerd in deze wereld en zal zitten op de troon van zijn vader David. Want nu alles is aan zijn voeten onderworpen, maar er zijn twee uitzonderingen. Twee uitzonderingen van dingen, zaken, personen die niet aan hem onderworpen zijn. En één daarvan vind je hier. En dat is God zelf. Je kunt toch moeilijk zeggen dat God de Vader ook aan hem onderworpen zal zijn. Nee, de Vader is juist degene die alles aan zijn voeten onderwerpt. Maar in Efeziërs 1 vind je een tweede uitzondering. Daar vind je ditzelfde woord ook weer geciteerd. En dan staat er dat alles gelegd wordt aan de voeten van de Heer Jezus, maar dat hij zelf als hoofd gegeven wordt aan zijn gemeente. Eva hoorde in Genesis 2 niet tot de dingen die aan de voeten van Adam werden gelegd. En nou, Rabijn schreef het al en Matthew Henry in de 17e eeuw schreef het ook. De man is niet geschapen uit het hoofd van de vrouw, zodat ze niet, de vrouw is niet geschapen uit het hoofd van de man, zodat ze niet over hem heersen zal. Ze is ook niet geschapen uit de voeten van de man, zodat hij op haar treden kan. Ze is geschapen uit zijn zijde, als volmaakt gelijkwaardig. Eva hoorde niet tot de dingen die aan Adam werden onderworpen. Eva was zelf medeheerseres. Adam en Eva samen werden gesteld tot koning en koningin over Gods eerste schepping. Dus als de SGP zegt, het regeerambt is niet aan de vrouw gegeven, dan moeten ze nog maar eens in hun Bijbeltje lezen. Het klopt gewoon niet. Dat zijn de twee grote uitzonderingen. In het Vrederijk staat God boven alles en Eva staat naast. De laatste Eva, dat is de gemeente, de bruid van het lam, staat naast hem, niet onder hem. Samen zullen ze regeren. Maar alle dingen zullen aan de ware Adam, de laatste Adam en de laatste Eva onderworpen zijn. En dat duurt tot op het moment dat de laatste vijanden verslagen zijn. En die laatste vijand is de dood. En dan staat er iets heel moois. Wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alles onderworpen heeft. Er komt een einde aan het bewind van de zoon des mensen. Het koninkrijk wordt in Matthäus 13 onder andere genoemd, het koninkrijk van de zoon des mensen. Er komt een einde aan. Er komt een einde, al is het dan 1000 jaren, er komt een keer een einde aan. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is het God die regeert. Maar maak nou niet de traditionele fout dat als het in zo'n context over God gaat, dat wij daar dan automatisch de vader van maken. Heel vaak denken wij dat als ergens God staat dat de vader bedoeld is, terwijl ik vast van overtuigd ben dat de drie-ene God bedoeld is. Als mens zal de Heer Jezus, die tegelijkertijd de zoon van de vader is, dat koninkrijk teruggeven aan God. En dan zal God, de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest, alles en in allen zijn. Dat is een heel belangrijk kenmerk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou snap je nog beter waarom het voor de ongelovigen een hel zal zijn om daar te verkeren. Ze willen nog liever in de poel van vuur zijn. Want God zal alles zijn. Ik vrees dat sommige christenen ook nog een en ander moeten leren voordat ze daar rijp voor gemaakt worden. Omdat voor hen God ook nu nog niet alles is. Hij zal alles zijn en in allen. In alle dingen of in alle mensen die daar zullen zijn. Het zal alles om God draaien. En niet zoals dat vaak vandaag gebeurt, dat hij slechts een plekje heeft in een deel van ons hart en van ons leven. Ten slotte nog een paar woorden over 2 Petrus 3, als u mij toestaat. 2 Petrus 3. Daar vinden we weer letterlijk die uitdrukking, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Petrus vertelt ons daar in vers 7, de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord, door het woord van God, zijn voorzeggingen, opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Dat is de dag van de wederkomst en de vestiging van het Messiaanse Rijk. Die tijd wordt aangeduid met een heel bekende oud-testamentische tijd, term, namelijk de dag des Heren, of zoals het hier staat in modern Nederlands, de dag van de Heer. Laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, zegt vers 8, dat één dag bij de Heer is, als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag, enzovoort. Het gebeurt onherroepelijk een keer. Petrus heeft het hier over spotters die zeiden, nou ja, waar blijft nou die belofte van de komst? Wij zouden vandaag zeggen, het duurt nog al 2000 jaar en Christus is nog steeds niet gekomen. Er is vast ergens een foutje ingeslopen. Nee, zegt Petrus, het kan lang duren. Met de zondvloed duurde het ook lang, met de zotte kwam die toch. En zo is het hier ook. Er komt een dag dat dat oordeel wel degelijk komt. Maar denk erom, Gods maatstaven zijn een beetje anders wat de tijd betreft. Als straks na 2000 jaar Christus zou terugkomen, dan zegt God, oh, het zijn pas 2 dagen voorbij. Want voor hem zijn die 1000 jaar als 1 dag. En omgekeerd trouwens ook, hoor, 1 dag zijn nog hem als 1000 jaar. Hij heeft een ander idee van tijd dan wij. Dus denk nou maar niet dat God de belofte vertraagt. En als je wil weten waarom het zo lang geduurd heeft, dan wordt hier een prachtig motief voor opgegeven. En dat is, God wil niet dat iemand verloren gaat. Natuurlijk is dat een beetje een merkwaardig argument, want uiteindelijk komt Christus toch en de mensen die hem dan niet hebben aangenomen, die zullen verloren gaan. Maar het is net alsof God dat punt steeds verder voor zich uitschuift. En misschien zijn hier wel mensen in deze zaal die zouden zeggen, als de Heer Jezus 20 jaar geleden zou zijn teruggekomen, of ik was toen nog helemaal niet geboren, of ik had toch nog niet de Heer Jezus leren kennen. Dus ik ben blij dat hij nog niet gekomen is. En ook vandaag zijn er weer pakweg 100.000 mensen tot geloof gekomen, wereldwijd. Als de Heer Jezus al gekomen was, zou het voor die mensen tot in eeuwigheid te laat zijn geweest. Dus God schuift het als het ware heel menselijk gesproken voor zich uit. Maar dat gaat niet tot in het oneindige door. God wil dat alle mensen behouden worden, maar God weet beter dan wie ook dat niet alle mensen behouden zullen worden. Dat ligt niet aan God, dat ligt daaraan dat de mensen hem niet willen. De dag van de Heer zal komen als een dief. Dat betekent onverwachts. En voor heel veel mensen ook ongewenst. En dan zullen de hemelen, dat is dus deze huidige hemelen, met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen brandende vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Of zoals andere handschriften lezen, zullen verbranden. Dat is een ingewikkeld punt, maar daar gaan we het maar niet over hebben. Er komt een nieuwe wereld aan. Vers 13, wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ik citeer het straks al. Niet waar gerechtigheid zal heersen, dat gebeurt in onze wereld. In een beschaafd land heerst de gerechtigheid. Dat wil zeggen, politie en justitie moeten er samen goed voor zorgen dat de mensen onder de duim gehouden worden. Onder de duim van het recht. Dan heb je vaak behoorlijk wat geweld zelfs bij nodig. Nee, daar zal de gerechtigheid wonen. Want alle ongerechtigheid is van de aarde verbannen. En Paulus en Petrus waarschuwt de gelovigen dan ook om daarna te blijven uitzien. Vers 12 zegt, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. De komst van de dag Gods verhaasten, kan dat? Zouden wij door onze trouw en toewijding en door onze evangelisatiedrang die dag des te spoediger laat het naderbij komen. Heel veel christenen denken dat God al van eeuwigheid die datum heeft vastgesteld. Dus dat kan helemaal niet. Wij kunnen die dag helemaal niet verhaasten. Wat staat er toch echt? Ik was heel benieuwd toen de Statenvertaling herzien zou worden, wat ze met dit vers zouden doen. En toen ik zag dat ze dat gewoon lieten staan wat daar stond, namelijk je haasten naar die dag, wat er helemaal niet staat, heb ik meteen een protestbrief geschreven. Ik zei, jongens, jullie moeten wel vertalen wat er staat natuurlijk. Maar het kwam er gewoon op neer, voor de leer konden ze dat niet maken. Want volgens de gereformeerde leer is het onmogelijk dat je die dag zou kunnen verhaasten, dus dat kan er ook niet staan, klaar. En je kunt dat zien als je alle vertalingen bekijkt. Ik heb vele, vele vertalingen, de meerderheid vertaalt het goed. Maar daar waar men vanuit die gedachte leeft, het allemaal is een vast punt in de tijd vastgesteld, dat zijn de mensen die ook denken dat God van eeuwigheid af de dag van je dood al heeft vastgesteld, ja, dan zijn dit onmogelijke dingen. Maar hier zegt gewoon letterlijk dat wij door onze trouw en toewijding die dag des te sneller naderbij kunnen brengen. En let wel, dit is de dag van God. Je vindt hier sprake van de dag des Heren. We lezen hier over de dag van God in vers 12 en we lezen in vers 18 nog eens een keer over de dag der eeuwigheid. En die dag van God en die dag der eeuwigheid, die zijn volgens mij hetzelfde. En als je dus op een rijtje zet, dan is die dag van de Heer de komst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Eigenlijk omvat die dag des Heren die hele 1000 jaar van dat 1000-jarige rijk. En als die voorbij is, dan komt de dag Gods. De dag van de eeuwigheid. Dat is die dag van die nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En dit hoofdstuk zegt dat we ons daar geestelijk op mogen voorbereiden. Daar leven we naartoe. En door onze trouw en toewijding zouden wij die dag zelfs kunnen verhaasten. Groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zo heet die mooie website, Groeien in Geloof. Hier gaat het over geestelijke groei. En dat moet voortgaan, want als de Heer Jezus terugkomt, als straks na het vrederijk de dag Gods aanbreekt, dan moeten wij daar klaar voor zijn. Wij moeten al klaar zijn voor zijn wederkomst en voor de vestiging van zijn koninkrijk. En daarom moeten we geestelijk volwassen mensen worden. Geen kleine babytjes blijven. Wij moeten geestelijk opgroeien om hem te kunnen verwelkomen op een wijze die bij hem past. Dit is het, lieve mensen, waarheen wij op weg zijn. Wij zijn niet op weg naar de hemel. Als we de pech hebben om te sterven voordat de koning komt, dan is het heerlijk dat we bij Jezus zullen zijn. Dat is ook het enige wat ik u over de hemel kan vertellen. Het zijn drie dingen die ik u kan vertellen. Filippi 1 zegt, we zullen bij Christus zijn. Lucas 23 zegt, we zullen bij Jezus zijn. En 2 Korinthe 5 zegt, we zullen bij de Heer zijn. Meer weet ik er niet over te vertellen en de Bijbel vertelt er ook niet meer. Laat u niet wijsmaken dat Nieuwe Jeruzalem is heel wat anders. Dat hoort bij het duizendjarig vrederijk en dat zijn we zelf. De Bijbel geeft geen enkele beschrijving, behalve dit. We zullen bij de Heer zijn en dat is verreweg het beste. Dus je bent niet slechter af, maar mooier is het als je zou mogen blijven leven tot de komst van de koning. Wij de levenden die overblijven tot de komst des Heeren. Als de bazuin zal schallen, de shofar, de ramshoorn, dat is niet een trompet, dat is een ramshoorn waarmee het jubeljaar eenmaal in de 50 jaar in Israël werd ingewijd. Met die ramshoorn door het hele land heen begon dat grote feest van het jubeljaar, 1 keer in de 50 jaar. En zo is het hier ook. Als die bazuin zal schallen, zijn shofar zal weer klinken, dan begint die nieuwe werkelijkheid. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Mochten we door genade van God daar allemaal straks deel aan krijgen. Hem zij de heerlijkheid, zegt het slotvers, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, u gaat het volgende doen. U gaat even langs de boekjes kijken. Dat doet u uit beleefdheid naar mij toe. Dan gaat u naar beneden, u gaat koffie drinken. U schrijft een spannende vraag voor me op die ook voor de andere mensen interessant is. En u gaat eventueel naar het toilet. En als u al die vier dingen hebt gedaan, dan komt u weer gerust naar boven. Vorige keer merk ik, als ik niet naar beneden kom om jullie te halen, dan blijven jullie daar tot een eeuwigheid. Dus ik zal ook straks weer op gepaste wijze jullie naar boven lokken. Kijk, er is al iemand. Het is heel zwaar en heel moeilijk. En toch komen ze. Toch komen. Uiteindelijk kan de islam die mensen ook niet betekenen. Het wetticisme, de druk die erachter zit. Van het moeten presteren om een hoopje te hebben voor de toekomst. En dan daartegenover het bevrijdende licht van het evangelie. Het zich toevertrouwen aan het werk van Christus en zijn persoon. En dat is een teken van de eind. Er is een geweldige toekomst voor moslims. Namelijk voor die moslims die zich werkelijk zullen onderwerpen aan God en zijn woord. Die uiteindelijk de Heer Jezus zullen leren kennen als hun verlosser en zalig. Een Heer en Heilig. En die zullen zien dat al de antwoorden op hun vraag te vinden zijn in de Bijbel. Er is zelfs hoop, en dat zelfs bedoel ik een beetje sarcastisch, zelfs hoop voor Palestijn, moslim-Palestijn. Als je het boek Ezechiël leest, hoofdstuk 47, dan zie je dat God dat hele land al heeft ingedeeld in 12 stroken, voor elke stam van Israël één. Zo zal het in het Messiaanse Rijk zijn. Maar hij zegt ook, al die mensen die tussen jullie inwonen, die vreemdelingen, die moeten er niet uit, zoals extreme ultra-orthodoxe joden zouden willen. Die uitzien naar een tijd dat al die mensen eruit gegooid zouden worden. Net zo goed als extreme moslims willen dat al die joden uit dat land gegooid worden. Nou, geen van beiden krijgen ze hun zin. Dat kan ik u wel vertellen. Want uiteindelijk zal Israël onder de zegenrijken van de regering van de Messias worden gebracht. En al die vreemdelingen tussen hen in. Als ze er maar toe komen de God van Israël te beleiden. Dat is niet het overgaan van één godsdienst naar een andere godsdienst. Dat is het leren kennen van wie God werkelijk is. En dat geldt voor de Joden net zo goed, want ze zullen die God ook moeten leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. En die vreemdelingen zullen tussen hen wonen en krijgen een deel in het Messias. Is er hoop voor christenen? Ja, als ze de Heer Jezus gaan leren dienen. Is er hoop voor Joden? Ja, als ze de Heer Jezus gaan leren dienen. Is er hoop voor moslims? Ja, als ze de Heer Jezus gaan leren dienen. En ik heb u de vorige maal gezegd, als straks Christus terugkomt, dan denk ik dat heel veel Joden de schellen van de ogen zullen vallen. Maar als Christus straks terugkomt, zou het zelfs wel eens kunnen gelden voor een heleboel moslims. Voor diegenen die het hart op een goede plek hebben, die werkelijk met vreugde en met liefde Allah proberen te dienen naar het inzicht dat ze hebben. En dan zullen hun ogen opengaan voor wie Isa, zoals zij hem noemen, Jezus, de Isa van de Koran, die hij werkelijk is. Is er toekomst voor de islam? Ja, deze manier. En op geen andere manier. Maar dat geldt voor jou. En dat geldt voor christen. We zien het zelf. Dat was het wat ik met u wilde delen.